Ik werk met een PowerPoint. Ah, hij is al ingeschakeld, zie ik. Even kijken of het mij lukt om die... Hier was een knoppie opzij. En dan, als ik dan... Hij doet iets, hè? Dit is... Hup. Oh, hij doet het helemaal. Prima. Ja, hier begin ik. Oké. Nou, het onderwerp, dat staat er al, hè? Duidelijk licht, zichtbaar. Gezagsverhoudingen, daar wou ik iets over zeggen. En ik realiseer mij dat dat, als je dat woord zo ziet, is dat nou, ja, niet zo heel prettig. Gezagsverhoudingen, we zitten in de kerk en Christus heeft vrijgemaakt. En we hadden liever iets gehoord over liefde van God en zo. Maar gezagsverhoudingen vast en zeker te maken met hij wil iets zeggen over dat we gehoorzaam moeten zijn aan anderen. En daar nou, dat is niet zo'n gewild onderwerp hoor. Met de zondeval is het zo geweest dat de mens is in rebellie opgestaan tegen God. En je moet er rekening mee houden dat wij allemaal toch die rebellie nog in ons hebben. Of je dat bewust bent of niet, het zit er wel. Dus iets tegen gezag, iets tegen... Dat ik iets moet van een ander. Dat willen we niet. En toch is dat niet goed. En ik hoop eigenlijk hiermee de liefde tot gezag eigenlijk te promoten vanmorgen. Dat het gezagsverhouding niet is van akelig onderwerp. Zeg. Nee, dat je gaat denken van oh wat heerlijk. Oh gezag. Prachtig, ja, dat is mooi, ja. Ik wil eigenlijk beginnen met te lezen, even kijken, oh ja, hier. Nee, dat is de verkeerde kant op, deze. Ja, ik weet niet of u het kunt lezen, maar ik zal het voorlezen in ieder geval. Dat is een mooi verhaal uit het Lucas-evangelie. En u kent het waarschijnlijk wel. Maar ik zal het voorlezen. Het gaat over de hoofdman in Capernaum. Nadat hij al zijn woorden beëindigd had ten aanhoren van het volk, ging hij Capernaum binnen. En een dienaar van een zekere hoofdman over 100, die hij zeer waardeerde, was ziek en lag op sterven. Toen hij over Jezus gehoord had, stuurde hij de oudsten van de Joden naar hem toe. En deze vroegen hem om te komen en zijn dienaar gezond te maken. Toen die bij Jezus gekomen waren, smeekten zij hem indringend en zeiden, hij is het waard dat u voor hem dat doet. Want hij heeft ons volk lief en hij heeft zelf de synagoge voor ons gebouwd. En Jezus ging met hen mee, maar toen hij niet ver meer was van het huis, stuurde de hoofdman enkele vrienden naar hem toe om tegen hem te zeggen, heren, doe geen moeite, want ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt. Daarom heb ik ook mijzelf niet waard geacht naar u toe te komen, maar spreek een woord en mijn knecht zal gezond zijn. Want ik ben ook maar iemand die onder gezag van anderen gesteld is. En ik heb zelf weer soldaten onder mij. En ik zeg tegen de een, ga, en hij gaat. En tegen de ander, kom, en hij komt. En tegen mijn dienaar, doe dat, en hij doet het. Nou, toen Jezus dat hoorde, verwonderde hij zich over hem. En hij keerde zich om en zei tegen de menigte die hem volgde, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. En toen zij, die gestuurd waren, in het huis teruggekeerd waren, vonden zij de zieke dienaar gezond. Nou, een prachtig verhaal. Maar deze hoofdman over 100, dat was een hele bijzondere man. Want Jezus, die keerde zich om naar het volk en zei, ja, maar hij heeft het begrepen. Zo, het is in heel Israël niemand die het zo goed gelooft en snapt als hij. Ja, wat had die hoofdman dan... Hij had het begrepen. Nou, hij zei, ja, ik sta in een gezagsverhouding. Ik heb mensen boven mij en daar gehoorzaam ik aan. En net zo goed, ik heb weer mensen onder mij en die doen ook wat ik zeg. En ja, zo gaat dat gewoon in de wereld. En dan moet die Jezus, dat moet eigenlijk dan op een ander vlak misschien, niet op dat, maar in het vlak van de geest en van God, moet dat net zo'n gezagsverhouding zijn. Die Jezus, die is net als ik, staat onder een ander, en dat is God. En dus hoeft hij helemaal geen poespas uit te halen. Hij hoeft niet te komen en de handen op te leggen en te schreeuwen van ga eruit, het boze geest of allerhande. Nee, hij hoeft dan alleen maar net als ik gewoon te zeggen van word gezond en hij heeft gezag. Net zo goed als ik gezag heb, heeft hij ook gezag. Hij zag Jezus dus min of meer als een soort gelijke, maar dan op een heel ander terrein. En zo is het ook. Jezus die had gezag, omdat hij dus ook zelf onder gezag stond. Dat is duidelijk. Want Jezus die was gehoorzaam aan zijn vader en daardoor had hij gezag. Ja, in de wereld. Oh, wacht even. Ik moet even de dingen. Ja, hier heb je een vorm van. Ja, gezag kun je niet zeggen. Een soort hoe de wereld er een beetje tegenaan kijkt. We moeten meer werken met netwerken. En we houden niet zozeer van gezag. Ik weet wel, toen ik nu ongeveer 55 jaar geleden voor de klas ging staan. Toen was er een hele beweging gaande van een leraar moest geen gezag hebben. Die moest gewoon de vriendje zijn van de leerlingen. Hij moest daar gaan zitten en dan komen de leerlingen met hun problemen bij je. En ook in de klas, er zijn dan mensen, slimme jongens en slimme meisjes en daar komen alweer andere leerlingen op af. Zo'n klas zou eigenlijk een netwerk moeten zijn dat men elkaar helpt. En gezag was verkeerd. Dat was echt niet goed, dat werkt voor een mens, slecht. En in die tijd had je ook, ik weet niet of je zich dat nog kan herinneren, had je dat je ome agent moest zeggen. Agent was niet een man meer van gezag, maar je moest zeggen ome agent. En dat was eigenlijk, ja, dat zou beter werken en dan zou er beter de maatschappij functioneren. Nou, men is daar dus wel op teruggekomen dat zonder gezag gaat het toch niet goed. Denk maar, als er in de tijd van Richteren staat in de Bijbel dat er geen gezag was in Israël. Ieder deed maar zoals het zelf dacht dat goed was. Draaide erop uit dat ze zichzelf genocide gingen plegen. Er was bijna een stam, de Benjaminieten werden helemaal uitgeroeid op een paar na. Moesten nog ingrijpen, anders zouden ze genocide plegen op zichzelf. Zo erg als er geen gezag is, waar kun je terechtkomen? En ja, ik heb er helaas zelf ook wel ervaring mee. Want ik was 21 toen ik voor de klas ging staan op een school waar ik net 3 jaar geleden af was als leerling. En toen stond ik net 180 graden gedraaid. Dus die leerlingen die kenden mij nog als Leo Papen en dan moesten ze meneer Papen zeggen. Nou ja, dat was natuurlijk niet zo'n succes. Ik had dan ook nog. In die tijd had je een MMS, de middelbare meisjesschool. Dus ik had allemaal meisjes van 15, 16 tot mijn 18 jaar had ik in mijn klas. En nou ja, achteraf denk ik ook heel dom dat ik dat gedaan heb. Maar goed, ik ben gezwicht voor het geld toen. Want het verdiende goed. En maar goed, het was niet fijn. Ik had een paar klassen dat ik ook helemaal geen orde houden. Nou, men keert elkaars tassen om, pakt elkaars agenda's af, gaat erin kniederen. Geen fijne sfeer, er wordt helemaal niks geleerd. Als er orde en gezag is, is een geweldige zegen. En zo is het ook in de maatschappij. Ja, je ziet wel eens, als de stroom uitvalt of de politie kan niet werken, dan is het maar even of de plunderingen beginnen. Dat is absoluut. Heeft God het goed gemaakt dat er gezag is. Daar mogen we heel blij mee zijn. Kijk. Ik heb hier nog een plaatje. Nee, andere kant weer op. Zo. Ja, dit is een plaatje. Ja, zo heeft God het eigenlijk ingesteld. Er is gezag van boven naar beneden. Dat noemen ze hiërarchie. Er zijn mensen die veel gezag hebben, er zijn mensen die weinig gezag hebben. En ja, dat is een zegen dat het zo is. Let wel, je kan dit ook de maatschappelijke ladder noemen. En ja, wij willen allemaal wel graag zo hoog mogelijk op die maatschappelijke ladder. Maar eigenlijk is jouw positie in deze ladder, dat zegt helemaal niets over jouw waarde als mens. Dan denk je vaak van, nou ja, mensen kijken meer tegen je op, je verdient meer, je hebt weer mensen onder je, nou dan ben je wel een broer, dan kijken ze wel tegen je op. Maar ik heb ook weer op scholen, ik heb verschillende scholen gewerkt. En dan had je dus een rector, die staat natuurlijk bovenaan. En je had de concierge. En nou, dat was wel ongeveer de onderste tree van op een school. En toch, als je nagaat wie voor een school bepalend is voor het karakter en voor de sfeer en voor ja, wat er een school een goede school maakt. Dat is in mijn ervaring is dat een hele goede concierge is geweldig. Die vangt de leerlingen op als ze uitgestuurd worden, als ze ziek zijn. Die vangt de ouders op als ze boos op school komen, of hoe dan ook. Die geeft ze koffie. Dat is het helemaal. Die is bij de mensen. En die bepaalt, als je een slechte concierge hebt, dan loopt het niet op school. Maar een goede concierge is veel belangrijker dan een goede rector. Dat is mijn ervaring. Dus verbeeld je niet dat, oh, als ik maar hoog op die ladder sta, dan ben ik meer waard. Nee, dat is helemaal niet waar. Bovendien, ja, gezag geeft ook nog weer verantwoordelijkheid. Dus zou je mogen kiezen, ja, waar zou je jezelf invullen, in welk hokje? Ik wil nog deze tekst lezen, uit Romeinen 13. En dat is ook heel gezegend. Ieder mens moet zich onderwerpen aan de gezagsdragers die over hem gesteld zijn. Want er is geen gezag dan dat van God. En de gezagsdragers die er zijn, zijn door God ingesteld. Romeinen 13, hè, staat erbij. Zodat hij die zich verzet tegen het gezag, tegen de instelling van God ingaat. En wie daartegen ingaat, die zal over zichzelf een oordeel ontwerpen. Oordeel behalen, ja. Dus duidelijk dat God is zo goed dat hij de wereld gezag gegeven heeft. Gezagstructuren gegeven heeft. Dat is werkelijk een liefde van God. En dat is eigenlijk helemaal niks om je tegen te verzetten. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Dat de gezagsdragers zijn. Ja, en denk, God die heeft ook ons geroepen allemaal om gezagdragers te zijn. Er staat er meerdere plekken in de Bijbel dat wij geroepen zijn om koningen en priesters te zijn tot in eeuwigheid. Dus wij zijn, als ik hier de zaal rondkijk, een heel bijzonder publiek. We zijn niet een stelletje van, nou ja, die zijn al wat godsdienstig, ja, die zijn wat ouderwets. En, ach ja, de tijd als we weer 50 jaar verder zijn, dan is dat allemaal, dat wat hier zit, dat is nog een restant van ouderwetse opvattingen. En dat verdwijnt vanzelf wel. Wel, nee, wij zijn onze moraal, onze christelijke gedachtegang, wij zijn vooraan. Wij zijn onze tijd ver vooruit. Want het zal zo zijn, als wij regeren, ja, dan regeren wij met onze moraal en met ons inzicht, met dat van Jezus natuurlijk. En ik weet niet of u daar wel eens over nagedacht hebt, maar als ik koning ben, ja, dat mag ik zeggen, en ik regeer, hoe, waar precies weet ik nog niet, maar ik heb twee dingen die ik wel wil verbeteren. Ik wil in ieder geval het onderwijs aanpakken en wel dat de Bijbel onderricht moet verplicht worden op elke school. Er moet goed onderricht worden in heilsgeschiedenis. En in, dat moet. En ik ga de salarissen en de beloningen behoorlijk aanpassen. ik heb een zwak voor moeders die thuis hun kinderen opvoeden, opvangen en daar een warm huis maken voor, en zo bijdragen aan de maatschappij. Dat vind ik geweldig. En die krijgen van mij een salaris, een topsalaris. Dus ja. Ja, ik zit nog niet in de regering, maar ik kom er wel. En dan kunt u daarop wachten. Dat is wel echt een, zit ik echt een streven van mij om dat te doen, hoor. Dat is echt geweldig. Ja, zo zijn wij geroepen om dus te heersen. En ja. Maar, als ik nog even weer terug ga naar het plaatje. Ja, dit plaatje. Ja, mocht je nou vrij zijn om jouw naam in te vullen in een leeg hokje, waar zou je nou het liefste jouw naam zetten? Onderin, bovenin, in het midden? Wat dacht je? Wat zou... Nou, ik denk, ja, normaal gesproken, ja, aardig bovenin. Dan heb ik meer geld en meer macht en meer, ja, kan ik lekker veel meer dingen doen dan onderin. En toch, en dan ga ik even iets verder nog, gaat het anders worden. Want staat er in de Bijbel, dat staat hier, ja, in Markus 10, maar vele laatsten, nee, vele eersten zullen de laatste zijn. En vele laatsten de eerste. Dus er komt natuurlijk een moment dat alles omgedraaid wordt, dat Jezus terugkomt, dat hij regeert. En wat blijkt dan? Diegenen die dus bovenaan stonden, de eersten, die zullen de laatste zijn. Er staat niet alle eersten, er staat vele. Dus je hebt dik kans, als je bovenaan staat, heb je dik kans dat je bij de openbaring van Jezus helemaal onderaan komt. En degenen die onderaan staan, de laatsten, die staan ineens helemaal bovenaan. Dus even het volgende plaatje. Zo zal het gaan bij de komst van Jezus. Dan staat alles op zijn kop. Diegene die eerste zullen de laatste zijn. Dus had je nou net je naam ingevuld op de onderste regel, als dienaar, ja. Nou, dan heb je dik kans dat je nu bovenaan staat. Dat is goed om rekening mee te houden. Dus ik zou zeggen, streef niet naar om maar zo hoog mogelijk op de maatschappelijke ladder te komen. Streef naar een functie waarbij je kan dienen. Want dat wordt in het evangelie als heel kostbaar beschouwd. En nog even terug naar een andere tekst. Die staat daar in 2 Thessalonicenzen. Even kijken, ja. Dat op die dag staat er, wanneer hij komt, om op die dag verheerlijkt te worden in zijn heiligen en met verbazing aanschouwd te worden in allen die tot geloof gekomen zijn. Ja, dat zal een dag van verbazing zijn als iedereen, de waarde van iedereen ineens zichtbaar wordt. Alleen jij die? Nee. Daar was het, zag ik enorm tegenop, wat een geestelijke figuur en wat een autoriteit had hij, een bijzonder. En dan blijkt dat het de waarde in de eeuwigheid is, misschien maar heel klein. En andersom zeg ik van, die? Nou, daar had ik nooit zo'n hoge pet van op. Daar hoor je nooit wat van. En dat blijkt dan, met verbazing zullen we daar staan en zullen we zeggen van, oh, hoe is het mogelijk? Ja. Het is heel moeilijk om nu al elkaars waarde te schatten, want er is zoveel verborgen. En dan zal alles openbaar worden en dat staat dat het dan een dag van verbazing zal worden. Dat wordt interessant later. Ik verheug mij erop. Ja, en dan ga ik nog even een plaatje laten zien. Ja, hier gezagsverhouding, nou dat is hier heel duidelijk. God is het hoofd, Christus staat onder God en de gemeente is weer gehoorzaam aan Christus. Dat is, Christus was gehoorzaam en de gemeente hoort gehoorzaam te zijn. Maar ik denk niet dat dit veel weerstand oproept. Dat is, Jezus is niet minder omdat hij gehoorzaam was of zo. Hij is juist in onze ogen heel geliefd. En we kijken hier niet tegenaan van, oh ja, eigenlijk, Jezus en God, dat moet eigenlijk hetzelfde zijn. Nee, er is helemaal niet gezegd dat zo'n gezagsverhouding ook iets zegt over de waarde van iemand. Nou, neem ik een volgend plaatje en eens kijken of dat wat meer kriebels oproept. Ja, Christus, gemeente, dat gaat nog wel. En dan de man, ja, vooruit. Maar ja, dan komt het, hè. Er staat toch in de Bijbel, man, hoofd van de vrouw. En daaronder weer de kinderen. Ja, daar zijn we toch echt bezig met hoe het vroeger was, hè. Dat weten we toch wel, want in die tijd van Paulus had je... toen was de hele cultuur was dat zo. Ik bedoel, de vrouw had niks te betekenen en de kinderen, die moesten echt gehoorzaam zijn aan de ouders. En dus dat onderste stukje, dat is cultuurgebonden. Dat kunnen we toch wel rustig stellen, of niet? Nee? Nou, ja... Ik zou het niet durven, hoor. Want dit staat zo duidelijk in de Bijbel, dat het zo is. Wij zeggen, ja, man, vrouw, kinderen. Ach, dat moet eigenlijk allemaal gelijk zijn. Het moet ook thuis. Ja, eigenlijk ben je als man eigenlijk pas goed geslaagd als je zoons, als die jou beschouwen als je beste vriend. En met de moeders ook. Als jouw dochters jou als beste vriendin beschouwen, nou, dan ben je een hele goede moeder. Nou, dat is de geest van deze tijd. Het gezagsverhouding, daar houdt men niet van. En de kinderen ook, man en vrouw, dat moet sowieso gelijk zijn. En gezagsverhoudingen, dat is zeker niet in de geest van deze tijd, maar het is wel in de geest van God. God heeft gezagsverhoudingen ingesteld en nogmaals, de waarde van jouw leven hangt helemaal niet af van jouw positie op de maatschappelijke ladder en ook niet in deze positie. De waarde voor God en voor die hangt af van hoe jij op jouw positie daar gelukkig bent en daarin leeft en hoe je daar dankbaar voor bent, dat bepaalt jouw waarde. Ja, dan eigenlijk is de Bijbel daar heel duidelijk over. En dan wil ik nu een heel duidelijke tekst ook lezen. U weet wel, staat in Efeze 5. Maar ik zeg er even bij, de eerste tekst die ik ga lezen, die is voor de vrouwen. En daar mogen de mannen niet meelezen. Dus er staat heel duidelijk, ik zal ook zeggen waarom de mannen dat niet mogen lezen. Maar hier staat vrouwen. Ja, nou oké, dus mannen niet. Nee, hier staat alleen vrouwen, wees uw eigen mannen onderdanig, zoals aan de Heere. Want de man is het hoofd van de vrouw, zoals ook Christus het hoofd is van de gemeente. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom, zoals de gemeente aan Christus onderdanig is, zo behoren ook de vrouwen in alles aan hun eigen man onderdanig te zijn. Oh, heerlijk, hè? Oh, ja, ik bedoel voor de vrouwen dus. Hè. Ik zeg niks. De mannen spreken. Ja, ik ben wel man nu, maar dat kan moeilijk anders. Maar dit zou eigenlijk even een vrouw moeten voorlezen. En ook moeten promoten van. Oh, vrouwen, zusters, wat is dit heerlijk, hè? Zo. Ja. Maar. Mannen mogen deze tekst nooit hanteren. Je mag niet zeggen, vrouw, jij moet mij onderdanig zijn. Kijk maar, staat in de Bijbel. Dat is dus verboden, mannen. Mag je niet zeggen. Je mag niet, deze tekst is alleen voor vrouwen. Maar goed, er is ook een tekst. Alleen voor mannen. En dan mogen de vrouwen even een andere kant op kijken of hun oren dichtstoppen. Want hier staat, mannen... Heb uw eigen vrouw lief, zoals ook Christus de gemeente heeft lief gehad en zich voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar zou heiligen door haar te reinigen met het waterbad van het woord. Opdat hij haar in heerlijkheid voor zich zou plaatsen en een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. Zo moeten de mannen hun eigen vrouwen lief hebben als hun eigen lichamen, en wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Ja, heerlijke tekst voor mannen. Er staat helemaal niks in over mannen. Heers over uw vrouwen en bedenk dat jij het hoofd bent en laat je niet overkoepelen door je vrouw of zo. Er staat helemaal niet, mannen, heb je vrouw lief, ga goed met haar om, enzovoort, enzovoort. Maar vrouwen mogen deze tekst niet gebruiken. En mogen niet zeggen van, mannen, het staat in de Bijbel, jij moet mij lief hebben en dat doe je niet genoeg. Dus, want dat staat in de Bijbel. Mannen, hebt u vrouw lief, weet je toch? Nee, die tekst is niet voor vrouwen. Nee, die is alleen voor mannen. Ja? En daar gaat heel veel de mist in, dat de mannen de tekst voor de vrouwen gebruiken en de vrouwen de tekst voor de mannen gebruiken, om elkaar mee om de oren te slaan. En dat is absoluut verboden. Ja. Maar we hebben ook een uitkomst. Een uitkomst. Evenzo, gij jongeren, onderwerpt u aan de oudsten, omgort u allen jegens elkaar met nederigheid. Want God wederstaat de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Dus hier gaat het voor elkaar. Allen jegens elkaar, en dat staat ook in Efeze 5 vers 21, wees elkaar onderdanig. Dus het speelt ook gewoon met elkaar in bepaalde situaties, dat de een onderdanig kan zijn aan de ander. Ik kan er wat voorbeelden van doen. Dat speelt zeker ook in het gezin natuurlijk. Wij gingen op een gegeven moment in een huis wonen en dat gingen we helemaal inrichten. En ik vind dat mijn vrouw is eigenlijk hoofd van de inrichting. Ja, we hebben dat nooit zo afgesproken, maar waar de kast moet en de lamp en de snoertjes en weet ik wat. En de planten en dat vind ik meer, ja, dat mag zij helemaal inrichten, dat is haar zaak. Dus dat heeft ze dan toen prachtig ingericht en ik heb de snoertjes en in het plafond, de lampen, wel heel wat werk af en toe. Maar goed. Oké, mooi ingericht. Maar ja, wat gebeurt er na verloop van tijd? Dan zeg je, ja, ik vind het toch niet zo mooi. Ik zou die tafel graag daar willen hebben. En die bank daar en die kast daar. En dan moeten die lampen even weer verhangen worden. Zou jij dat even willen helpen? Ja, ik heb net zo'n paar weken geleden, een paar maanden geleden. Maar goed, ik ben het er niet mee eens. Maar ik doe het. Ja, je zei, is het hoofd en ik ben onderdanig. Ja, waarom niet? Ik kun je plezier in hebben, ja toch? En het leuke is dat na een aantal maanden, dan heb je het gedaan. Nou, is het toch weer, nee, het is toch weer anders. In ieder geval twee of drie keer en dan staat alles weer net zoals het eerst was. En je hebt het met plezier gedaan. Je hebt onderworpen aan je vrouw en zij is het hoofd van de huishouding. Oh, dat is heerlijk. Dat is niet vervelend of zo. Nee, dat is een mooie gelegenheid om je te vernederen en te dienen. Ja. En zo ervaar ik nu tegenwoordig ook een heerlijke beeld. Mijn ogen zijn slecht geworden. Ik zie stukken minder, dus ik mag niet meer auto rijden. En nou, ik kan het positief of negatief bekijken. In ieder geval, ik ben nu een VIP-persoon, want ik heb altijd een particulier chauffeur. En dus dat is heerlijk. Ik stap bij de een in, en dan een Mich, en dan met mijn vrouw. En dan. Maar goed, mijn vrouw is dus nu de, hoe zeg je dat, de gezagsvoerder van de auto. Ja, ik heb het stuur aan haar gegeven. En dan moet je daar ook in schikken. Ik bedoel, zij regelt nou de ventilatie. Zij regelt hoe hard het geluid moet. En wat ze wil horen. En Ik kan wel zeggen, kan het niet wat kouder of warmer? Maar, nee, zegt ze, nee, dit heb ik nodig. Oké, okay, ja, dat is goed. En het heerlijke is dat ik kan mijn leuning achterover doen. En als zij rijdt, dan slaap ik. Ja, dus, nou, vind ik dit wel een hele goede test. Ik weet niet hoe jullie dat hebben. Maar kun je stuur uit handen geven, gewoon van de auto. Kun je naast slapen, als je man rijdt of als je vrouw rijdt. Dat je zegt, van, ik vertrouw het stuur helemaal in mijn leven toe aan hem. Ja, staat hier, hè. Wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Ik weet niet hoe moeilijk of je dat vindt. Maar dat is wel heerlijk, als je dat kan. Ja. En dan nog even een paar dingen waar wij als christen absoluut ons ver vandaan moeten houden. Dat is dat je gezag zou willen uitoefenen door schreeuwen. Ja, wah, 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 wah. Dat heeft geen enkel gezag, ook niet over de kinderen. Er staat ook van Jezus, hij zal niet schreeuwen of zijn stem verheffen. Dus daar krijg je absoluut geen gezag door. Door straffen krijg je... Het kan wel eens nodig zijn met kinderen, maar in het algemeen krijg je niet veel gezag door straffen. Door dreigen al helemaal niet. En als je het nog één keer doet, dan ga ik dit. En of je doet of niet, het dreigen moet je niet doen. Nee, dan krijg je geen gezag door. En tenslotte, wat ik ook ontdekt heb, dat gebeurt in de wereld veel, dat verstikkende goedheid... Ik zal even de tekst lezen die erbij staat. Lucas 22. Er ontstond ook oneenigheid over hen, over de vraag wie van hen als de eerste moest gelden. Hij zei tegen hen, de koningen der volken voeren heerschappij over hen uit en de machthebbers worden weldoeners genoemd. Doch gij niet alzo, maar wie de eerste onder u worden, die worden als de jongste en de leider als de dienaar. Want wie is de eerste die aanlicht of die dient? Is niet die aanlicht, maar ik ben in uw midden als een dienaar. Ja, zo had Jezus gezag, omdat hij ook weer dienaar was van wie boven hem stond. En waar je dus, ja, dat zie je dus, dat de koningen der volken, die oefenen macht uit, doordat ze weldoener, nou, je ziet dat natuurlijk helemaal in Trump, hè. Hij is de weldoener, hij is de beste van Amerika, doet wel voor het hele volk en... Daarmee drukt hij zijn wil door. Ja, dat moeten wij niet doen. We kunnen nooit zeggen van, ja, maar ik heb zoveel geholpen met verhuizen en nou verwacht je dat ze mij ook maar helpen. Nee, laat dat los. Of je kinderen, ik heb alles voor jou gedaan en je studie betaald en weet ik wat. Je mag daar helemaal... geen druk meer uitoefenen met goedheid. Dat is niet goed als christen. Nee. Ja, maar hoe krijgen we wel gezag? Dat is dan uiteindelijk wel belangrijk. Nou, hoe krijg je gezag? Wel, ten eerste door jezelf te vernederen. Lucas 14, vers 11. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. En zo was het ook met Jezus. Het staat dat hij heeft zich uitermate vernederd, ja, tot de dood des kruises. Daarom zal hij ook uitermate verhoogd worden. Dus het is helemaal niet slecht om in gezagsverhoudingen te denken, maar je moet in de goede manier denken. Oh, verneder je tot het uiterste... Dan krijg je gezag. En dat is helemaal niet verkeerd hoor, om gezag te hebben. Dat zullen we allemaal tot in eeuwigheid moeten hebben. En er staat ook in Matthäus 5, bekend, in de bergrede, om de boze niet te weerstaan. He, er staat, als iemand in prest één mijl te gaan, gaat er twee met hen, enzovoorts. Ja, dat heb ik ook ontdekt, dat als je de boze niet weerstaat, krijg je gezag over de boze. Ik kan er een voorbeeld van doen. Ik werkte nog bij het Luzak College en daar had ik plaatselijk in Zwolle een rector. En er was ook landelijk een grote baas over alle vestigingen in Nederland. Maar op een gegeven moment heb ik iets gedaan en ook tegenover de grote baas in Nederland. Nou ja, en dat vatte mijn persoonlijke rector hier in Zwolle vatte dat op als een zware belediging. Dus die was heel erg boos op mij. En die heeft mij ontslagen op staande voet bijna. En dus een advertentie in de krant gezet voor mijn uren. Poeh, ja, dat was niet leuk. En hij was boos op mij. Dus ja, wat denk je dan? Nou, als eerste denk je van, ho, dat kan niet. Ik heb mijn recht. Als dus ontslagrecht. En ik zal eens kijken naar een advocaat of ik daar. Dat kan me zo niet. Ik zal er een rechtszaak van maken. Ik kan me zo niet ontslaan. Dus ik ging al zoeken in een rechtsbijstandsverzekering of dat nog wat was. Dus ik begon mij te verzetten, als het ware. Hè. En toen dacht ik van, nee. Nee, ik ben niet op de goede weg. Ik ga bidden voor deze man. Dan ben ik voor die man gaan bidden. En ik zag dat hij toch ook slaaf was van eerzucht en van ambitie en van carrière maken. En daar had ik hem dan zogenaamd in gehinderd. En ja, toen ben ik in alle goedheid naar hem toegestapt. En zonder enige zweem van boosheid. En ik heb begonnen met vragen hoe het met de vakantie was gegaan, of het leuk geweest was. En nou, zonder boosheid verliep het gesprek zodanig dat alles glad gestreken is. En na die tijd is onze samenwerking veel beter geworden dan ooit. Dus ja, je ziet, daar heers je als het ware over boosheid, over de geest van boosheid, door zelf niet in die geest te reageren. Dat is belangrijk. Als je mensen tegenkomt die in de verkeerde geest zijn, dat het eerste wat jou bij je opkomt, als iemand boos tegen je doet, is het eerste dat je ook in die boosheid komt. En dat is fout. Dan krijg je geen regie. En hier ook in Matthäus 5 met dat hemd en met ga 2 mijl met hem. Ja, jij pakt de regie. Jij heerst dan. Jij bent dan de koning. En dat is merkwaardig. Als je daar die 2e mijl zou gaan, dan klets je even met zo'n soldaat die dat jou dwong. En alle, het is weg, de strijd. Dat is, jij hebt dan de leiding genomen. En dat is belangrijk in heel veel situaties. Dat je de leiding neemt, niet door kracht en geweld, maar door nederigheid en goedheid. En nog één voorbeeld. Oh ja, nog en ten derde. Je krijgt ook gezag door jezelf te beheersen. Er staat in Spreuken 16, vers 32, een langmoedig mens overtreft een held, en wie zijn geest beheerst, hem die een stad inneemt. Dus als je jezelf kan beheersen, dan heb je meer gezag dan iemand die een stad inneemt. Al gaat het maar om eten, drinken, of boosheid, of niet eruit flappen. Als je jezelf beheerst, dan krijg je macht. Dan krijg je macht over boze geesten. En daar kun je aan werken. Dat is niet iets waarvan je zegt van, nou ja, ik heb nog een keer zo'n karakter of zo. Nee, je kan eraan werken om je te beheersen, zodat je gezag krijgt. En tenslotte staat er in Romeinen 12, vers 21, overwin het kwade door het goede. Ja. En laat u niet overwinnen door het kwade, staat er dan. Als het nou zo staat, overwin het kwade door het goede. Wie is dan sterker? Het kwade of het goede? Ja, het goede. Ja, anders kun je niet zeggen, overwin het kwade door het goede. Dus in elke situatie is het goede altijd sterker dan het kwade. En ik wil daar een voorbeeld van noemen. Ook in mijn leven, ik was meer dan 30 jaar heel goed bevriend met iemand, een broeder. En hij was de voorganger van de gemeente en ik was een beetje, ja, 2 handen op 1 buik. En dat ging prima, totdat er een, ja, argwaan bij hem ontstond. En ik zou iets verkeerd doen en ik zou een verkeerde geest hebben. En het werd steeds erger en erger. En uiteindelijk ging hij mij beschuldigen van dingen die ik niet gedaan heb. En het kwam erop neer dat hij mij de gemeente uitgezet heeft. En ik mocht ook niet weer terugkomen. Het deed me ontzettend pijn. En toen... Dat heeft ons gezin en ons huwelijk behoorlijk overhoop gegooid en beschadigd. Dus dat heeft ontzettend veel betekend voor mij. Maar toen dat allemaal gebeurd was, toen werd hij ziek. En toen kreeg hij kanker. En toen, hij moest naar het ziekenhuis. Het duurde een tijd, maar het bleek dus dat hij ongeneeslijk ziek was. En hij had nog een paar dagen te leven. Dus hij werd uit het ziekenhuis weer naar huis, mocht hij daar sterven. En toen, ik had al verschillende keren gevraagd, zal ik er nog eens bij op bezoek komen? En ik wil nog eens even... Nee, hij was er niet aan toe en ik kon niet praten met mij. Nee, ik was veel te verkeerd. Nee. Toen had ik nog maar misschien een paar dagen. Toen dacht ik, ik probeer het nog een keer. Dus ik belde en in eerste instantie mocht het niet. Maar toen was zijn dochter, die volwassen dochter, die zei, ach Leo, kom maar, mijn vader. Doe maar, kom maar. Goed. Dus ik ben geweest en toen mocht ik eerst, hij lag in de slaapkamer en ik werd in de woonkamer binnengelaten. En eerst wou hij mij nog niet in de slaapkamer hebben, maar goed, nog eens een keer met via die dochter wat gepraat. En toen ben ik bij hem in de slaapkamer geweest en dacht hij dan, achterover natuurlijk in het bed, en min of meer stervende. En toen heb ik hem gezegend, ik heb bij hem neergeknield, heb mijn handen opgelegd en gezegend en vrede gegeven en... Toen ben ik opgestaan en ik heb gezegd, dag Bruno, tot straks daarboven. En verrempeld, toen brak hij. Toen heeft hij nog zijn stervende hand opgeheven, hij zwaaide naar mij. En zo is ons laatste moment geweest. Dus als ik hem herinner, zie ik altijd die hand boven de dekens, zo van, tot ziens daarboven. De boze kan niet stand houden tegen het goede en tegen de zegen. Dat kan niet. En ik hoop dat u allemaal u bewust bent van de macht, van uw gezag, als het daarom gaat. Dat gaat niet om heersen op een menselijke manier, maar het gaat om heersen. Dat je zelf ook, net als die hoofdman over 100, die was zelf gehoorzaam. En wat je zelf gehoorzaam bent, kun jij enorm gezag uitoefenen. En daar was Jezus zelf ook het voorbeeld van.